Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Je hebt nu natuurlijk toch wel stadsdelen die gekleurd zijn. Hè? Dat is toch wel bijzonder. Ja.
En toen kregen we toch best wel wat hele boze reacties van... wat maak je me nou? Wat vraag je überhaupt? Anderen moeten zich aan mij aanpassen. Ik ga me aan verder niemand aanpassen.
We zijn eigenlijk een groep vergeten... waarvoor de wereld wel ongelooflijk veranderd is.
Amsterdam is een super diverse stad. De van oudsher overwegende witte bevolking... vormt alleen in Stadsdeel Zuid nog een meerderheid. Hoe hebben die nieuwe culturen, religies en achtergronden de stad veranderd? En waarom zien we die diversiteit in Amsterdamse vriendengroepen vaak niet terug? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En vandaag gaan we het hebben over het superdiverse Amsterdam, waar nog maar 44% van de Amsterdammers geen migratieachtergrond heeft. En Maurice Krul is daarvoor te gast. Jij bent hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Vrije Universiteit en gaf de afgelopen jaren leiding aan een Europees onderzoek dat uitzocht hoe de toenemende diversiteit de ontwikkeling van steden als Amsterdam beïnvloedt. Daar gaan we zo alles over horen. Welkom.
Dankjewel.
En Patrick Meershoek, paroolverslaggever en inmiddels vaste podcastgast, is ook aangeschoven. Welkom Patrick, fijn dat je er bent.
Dank je.
Maurice, laten we met jou beginnen, want we gaan het dus vandaag hebben over diversiteit en de groeiende groep mensen met een migratieachtergrond in Amsterdam. Klinkt sowieso als een mond vol en ook met een hoop mitsen en maren, vermoed ik zo, want een migratieachtergrond alleen al, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Mensen hebben een migratieachtergrond als ze zelf in het buitenland zijn geboren of één of beide ouders in het buitenland zijn geboren. Maar het blijft natuurlijk een lastige definitie.
Ja, mijn moeder is bijvoorbeeld in Amerika geboren. Ben ik dan ook iemand met een migratieachtergrond?
Dan ben je met iemand met een migratieachtergrond. Okay. Ja, klopt. Ja.
Ik stipt het net al even aan. Jij hebt de afgelopen jaren een heel groot onderzoek geleid naar bevolking van verschillende grote steden. Je onderzocht Rotterdam, Antwerpen, Malmö, Wenen, Hamburg en Amsterdam. Wat viel je daarbij op bij dit enorme onderzoek naar diversiteit?
In Amsterdam valt toch wel op dat veel mensen in Amsterdam diversiteit toch vooral zien als een verrijking. En dat is in de andere steden bij de hoogopgeleide bevolking ook vaak wel het geval. Maar je ziet het ook heel veel bij de bevolking in Amsterdam met een mbo-diploma en lager.
En dus we zijn eigenlijk best wel positief over diversiteit.
Ja, daar zie je toch dat toch wel echt in het DNA zit van Amsterdam.
Ja, ja, maar Patrick, als we nu naar de bevolkingssamenstelling van Amsterdam kijken... Ja, in hoeverre verschilt dat dan van pak een beet 50 jaar geleden?
Ja, enorm. De stad is nu super divers, zoals Maurice in zijn onderzoek aangeeft.
Was al divers, maar is nu super divers.
Ja, 44% was in 2021 zonder migratieachtergrond. Dus dat is al een minderheid.
Minderheid, dus de witte autochtonen, de mensen zonder migratieachtergrond zijn in de minderheid.
Ja, ja. Ik heb wat huiswerk gedaan voor deze podcast.
Nou, heel fijn.
Het jaarboek van 1970 erbij gepakt van het Bureau van Statistiek. Fantastisch leesvoer eigenlijk. Je kunt lezen dat in 1969 Amsterdam 57 dagen vorst telde.
Okay.
Maar waar het om ging, en dat vond ik natuurlijk heel interessant in deze context, is het aantal vreemdelingen en gastarbeiders in de stad. Dat werd toen dan nog keurig bijgehouden.
Die noemden we toen zo, dus ook wel goed om weer even bij stil te staan. Vreemdelingen, gastarbeiders.
Ja. Rijksgenoten, dat waren dan Surinamers met name.
Oh, ja.
En in 69 zijn er in Amsterdam ongeveer 2000 mensen uit Suriname, Nederlands-Indië, toen net Indonesië. En dan Antillen gekomen, wat natuurlijk echt een hele kleine groep is eigenlijk. Hè? Want je had toen ook al een bevolking van 800.000 Amsterdammers.
Mm-hmm.
Dus dat is echt een hele kleine minderheid. En de politie, dat werd ook allemaal bijgehouden, had in dat jaar 22.000 verblijfsvergunningen afgegeven aan mensen uit het buitenland. En dat waren Chinezen, Engelsen, Amerikanen, Brazilianen, Polen. Eigenlijk een enorm divers gezelschap.
Ja.
Maar die hele groep was enorm veel kleiner dan wat we nu zien.
Ja.
En daar is ook wel een verklaring voor, want eigenlijk was op dat moment er was een grote woningnood in Amsterdam en de woningen die er waren, waren erg slecht. En dat heeft vanaf de jaren 60 geleid tot wat men de overloop noemt. Een enorme trek vanuit de stad naar gemeenten als Hoorn, Almere,
Lelystad kwam er later bij, Purmerend natuurlijk.
Ja.
En het was ook de tijd vanwege die woningnood dat er enorm veel gebouwd werd in de stad. De Bijlmer werd in die tijd ontwikkeld. In enkele jaren tijd werden enorm veel flats uit de grond gestampt. Dus er was plotseling ruimte. En dat heeft ervoor gezorgd dat ook vanuit Suriname kwam een enorme golf migratie op gang in de aanloop naar de onafhankelijkheid van 1975. Dus er was een groep die graag naar Nederland wilde komen. En er was plotseling ruimte ook om die mensen op te vangen.
Ja, precies. En Patrick, hoe ervaren Amsterdammers het wonen in zo'n diverse stad?
Ja, het is denk ik een beetje dubbel. Er is over het algemeen volgens mij, voor zover je het kunt zeggen, kijk, er zijn weinig problemen in Amsterdam als je het vergelijkt met andere grote steden. Hebben we geen, of bijna geen rellen of andere opwellingen van onvrede.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat men de, zoals je het noemt, de multiculturele samenleving wel een warm hart toedraagt. Tegelijkertijd zie je ook wel dat er niet altijd veel verkeer over en weer is. Het blijven toch wel vaak groepen, ook na al die jaren.
Zowel van de witte Nederlanders als de mensen met de migratieachtergrond.
Ja, ja, ja. En ik heb wel eens gelezen dat in Frankrijk bijvoorbeeld is het heel normaal dat je in je eigen buurt naar school gaat. Het is volgens mij zelfs verplicht, wettelijk. Dus daar groei je gewoon samen op en ontstaan er bijvoorbeeld ook allerlei relaties.
Ja.
En die zijn in Nederland veel minder het geval.
Mede omdat we allemaal in ons bubbel blijven.
Ja, 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 dat er weinig... Kijk, je hebt in elke groep denk ik wel van die typische bruggenbouwers. Hè, mensen die het leuk vinden om met andere groepen om te gaan. En dan ook de linkjes leggen waardoor anderen weer kunnen volgen. Maar dat is ook toch wel, nog steeds bijzonder is mijn ervaring.
Ja, ja, nee, er wordt vaak gezegd van mensen die van Amsterdam naar Rotterdam verhuizen. Dat in Rotterdam alleen al in de zichtbaarheid van gewoon in de stad, dat het gemengder is. Maurice, hoe zie jij dat? Is het inderdaad in Amsterdam vrij...
Nee, dat beeld van Patrick, dat herkennen wij ook vanuit het onderzoek. Mm-hmm. We zagen dus aan de ene kant de mensen diversiteit als verrijking zien. Maar er zijn mensen zonder migratieachtergrond die dus in die diverse wijken wonen. Als je naar hun vriendengroep kijkt, dan zitten die toch wel heel erg in hun eigen witte bubbel.
Dus iedereen vindt het heel leuk, zo lekker divers, maar we gaan het niet in de praktijk brengen.
Ja, de uitzondering zijn wederom de mensen die een mbo-diploma hebben of lager.
Okay.
Dat is misschien ook een beetje het verschil tussen Rotterdam en Amsterdam. Die hebben vaker wel een gemengde vriendengroep.
Waar ligt dat dan aan? Dus die hoogopgeleide die vinden het allemaal hartstikke gezellig, die diversiteit. Maar ja, die blijven liever in hun eigen bubbel.
Nou, voor de praktisch geschoolde is het natuurlijk een andere levensroute. Ze zijn vaker ook opgegroeid in Amsterdam. Ze zijn naar scholen gegaan, vaak die gemengde zijn. En zeker in het beroepsonderwijs zijn die scholen gewoon gemengd, ook toen zij opgroeiden. En ook vaak veel van hun collega's op het werk hebben een migratieachtergrond. En dat zijn toch allemaal wel factoren waardoor zij een meer gemengde vriendengroep hebben.
Ja, ja.
En veel hoogopgeleide mensen die komen pas naar Amsterdam als ze gaan studeren of daar gaan werken. Die hebben dan al een vriendengroep. Komen vaak uit een minder diverse stad. En je ziet toch dat alleen het wonen in een diverse wijk, dat niet betekent dat daarmee het contact ook met mensen met migratieachtergrond wat verder gaat dan hallo zeggen tegen je buurman.
Ja, dat is toch wel heel opvallend, vind ik. En tegelijkertijd, wat ik zo spannend vind ergens aan het onderzoek van jou, is dat je dat inderdaad constateert. Dat je dan met een hele open blik kijkt naar die diversiteit. En tegelijkertijd dat dus niet in de praktijk brengt. En dat bijvoorbeeld in Rotterdam er veel meer menging is. Maar dat bijvoorbeeld ook rechtse partijen als de PVV of Leefbaar Rotterdam veel hoger scoren. Dus er is ook meer onvrede. Hoe is dat dan te verklaren?
Nou ja, kijk, dat geeft aan dat het allemaal wat complexer is.
Ja.
We hebben ook gekeken naar de mensen die zeggen dat ze diversiteit een bedreiging vinden. En dat vinden mensen met een mbo-diploma en lager vaker het geval.
Een bedreiging op het gebied van werk dan? Of cultuur?
Nou, dat is wel een samenhangend beeld. Dat gaat over werk, het gaat over cultuur, het gaat over normen en waarden. Maar tegelijkertijd zie je toch dat een groot deel van deze groep, als je vraagt naar hoe ze omgaan met hun buren met een migratieachtergrond, hoe het contact daarmee is, dan zeggen ze dat is positief. Als je vraagt hoe het contact is in winkels, op straat met mensen van de migratieachtergrond, ook daar zeggen ze toch vaak dat het positief is. Dus er is een discrepantie ergens tussen wat mensen zeggen en wat ze in de praktijk doen. En dat is wel een hele belangrijke discrepantie. Want dat betekent, en dat zei ik wat Patrick ook al eerder zei, het is niet continu oorlog in die wijken.
Nee. Nee,
en waarom is dat eigenlijk niet zo? Als je dus naar die stemmenpercentages kijkt in Rotterdamse wijken, dan zou je verwachten dat dat het geval is.
Ja, want 1 op de 5 bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stemde PVV in Rotterdam.
Maar mensen doen het dus niet in de praktijk.
Nee.
En dat is ook logisch. Het is ook menselijk voorstelbaar dat ze dat niet doen. Want wie wil er continu in oorlog met zijn buren verkeren?
Ja.
Ik herken het heel erg uit mijn familie, uit Den Haag afkomstig. Dus heel vertrouwd met een vrij robuust standpunt over minderheden.
Ja.
Mijn oma deed er ook wel aan mee. Het was geen aanhanger van Glimmerveen. Die was toen nog wel populair in Den Haag. Maar
anti-immigratie.
Anti-immigratie, maar tegelijkertijd met de Hindoestaanse buren liep ze helemaal weg. En die, zodra, nou ja, volgens mij is het zo, minderheden een gezicht krijgen of mensen een gezicht krijgen, dan wordt heel veel anders.
Ja, maar kennen is dus belangrijk, maar is niet per definitie een reden om wel migratie te omarmen.
Ja, maar volgens mij, er wordt gezegd van ja, de grenzen moeten dicht. Dan wordt er ook wel onmiddellijk gezegd, ja, maar niet voor die en die en niet voor die en die.
Maar niet voor mijn buurman. Ja, precies. Want Maries, diversiteit kent ook nog eens vele vormen en maten. Ik bedoel, je hebt natuurlijk de westerse allochtonen, niet-westerse allochtonen. Maar jij hebt je dan ook nog eens specifiek gericht op een volgens jou vergeten groep. Wie zijn dat dan?
Nou ja, dat kwam eigenlijk omdat het grote vorige internationale onderzoek was naar jongeren van de tweede generatie. Turkse Marokkaanse afkomst. En daar hadden we ook een controlegroep.
Ja.
En dat waren de mensen zonder migratieachtergrond. En wilden kijken, eigenlijk zijn er nou grote verschillen tussen die groepen. Hetzelfde leeftijd, groeien op in dezelfde wijk. En op heel veel facetten waren er niet hele grote verschillen. Maar juist wel op die vriendengroep. En dat was toch wel opvallend. Daar waar zeg maar de Turkse en Marokkaanse tweede generatie jongeren een gemengde vriendengroep hadden. Dus ook buiten hun eigen Turkse en Marokkaanse kring. Zag je dat de jongeren van Nederlandse afkomst toch vaak een vrij homogene vriendengroep hadden. Van andere jongeren van Nederlandse afkomst.
Ja.
En toen ontstond bij ons het idee van, hé, we hebben eigenlijk al 40 jaar onderzoek gedaan naar migranten, hun kinderen en kleinkinderen.
Ja, het gaat eindeloos over integratie.
Het gaat eindelijk over integratie, maar we zijn eigenlijk een groep vergeten waarvoor de wereld wel ongelooflijk veranderd is in die 40 jaar. En hoe participeren zij eigenlijk aan die diverse samenleving?
Ja.
En wat vinden ze van die diverse samenleving? En dat was eigenlijk de basis voor het nieuwe BAM-onderzoek Becoming a Minority in de grote steden.
En waarom was het belangrijk om hen specifiek te bestuderen en wat viel daarin op?
Nou, belangrijk was het denk ik ook omdat het oude integratiedenken, waar we natuurlijk in de jaren 60, 70 mee zijn begonnen, was dat er komen kleine groepen, hè? Patrick noemde het al, kleine groepen Antilliaans, Surinaamse, migranten uit de kolonie kwamen binnen. En dan was het eigenlijk ook logisch dat die in die grote meerderheidsgroep langzaam inpaste, zich aanpaste.
Ja.
Kinderen kwamen op school. Nou, dan waren er 6, 7 migrantenkinderen. En de meerderheid was de kinderen was Nederlands afkomst. Dus het is logisch dat zij in die grote groep opgingen eigenlijk in feite. Terwijl de situatie nu in Amsterdam, als je op de scholen kijkt, dan zijn er 15 of 20 nationaliteiten.
Ja.
En eigenlijk wat de kinderen moeten leren is om met die diversiteit om te gaan.
En niet per se bij die meerderheid aanpassen.
En dat moet de groep uit de voormalige meerderheidsgroep ook leren. Om deel te worden van die klas en van die samenleving.
Ja.
En als ze dat niet leren, hebben ze misschien in de toekomst ook wel echt een probleem.
Waarom dan?
Als je, zoals je ziet, die zelfsegregatie, als die zich doorzet. Hè, je kan in Amsterdam, zeg ik altijd maar, je kan naar de middenklasse crash gaan. Dan kan je met de witte vlucht naar de witte basisschool, naar het wit gymnasium. En dan kom je daarna bij mij op de Vrije Universiteit terecht. Waar de helft van de studenten een migratieachtergrond heeft. En die kinderen schrikken zich dood. Die weten niet wat ze meemaken.
Mm.
En weten ook niet hoe ze zich moeten gedragen. En hoe ze zich er maar moeten mee omgaan. En later als ze die samenleving ingaan, hebben ze collega's met een migratieachtergrond. Misschien een supervisor met een migratieachtergrond. Dat hebben ze dan niet geleerd. Want dan hebben ze toch echt een belangrijke competentie voor de toekomst niet geleerd. En daarom denk ik dat we het begrip integratie moeten verruimen ook naar de mensen zonder migratie.
Ja, en dan krijg je over het algemeen best heftige reacties. Ik heb jou volgens mij 6 jaar geleden een keer gesproken. En toen ging het ook al hierover. En toen gingen we ook een rondje doen in Bosselommer en Eiburg. En eens even aan witte Nederlanders vragen van hoe geïntegreerd bent u eigenlijk? En toen kregen we toch best wel wat hele boze reacties van wat maak je me nou? Wat vraag je überhaupt? Anderen moeten zich aan mij aanpassen. Ik ga me aan verder niemand aanpassen. Is dat een...
dat is ook wel enerzijds het idee geweest van het project, hè, dat we die discussie wilden openbreken. Ook onze wethouders begrijpen dat we er niet meer komen met het oude integratiebeleid. We hebben een nieuwe situatie, een nieuwe context, superdiverse stad. Onder de 15 jaar is nog maar 1 op de 3 kinderen van Nederlandse afkomst. Ook die groep moeten we aandacht aan besteden. Hoe wordt die deel van die diverse stad?
Ja, het is in dat opzicht ook wel spannend om te zien wat het nieuwe politieke klimaat gaat doen. We hebben nu een nieuwe grootste partij in Den Haag die zegt alle Nederlanders op 1 te willen zetten. Wat eigenlijk een beetje haak staat op een ontwikkeling die Amsterdam in de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. En het zal heel spannend zijn om te kijken. En ik kan me voorstellen mensen die tegen diversiteit zijn, noem ik maar even, dat die zich gesteund gaan voelen door Den Haag.
Maar ik vind het eigenlijk interessanter die unieke positie van Amsterdam. Hmm. Amsterdam is de meest diverse stad van Nederland.
Ja.
Tegelijkertijd hebben we de minste stemmen op de PVV. Dus daar is wel iets te leren van Amsterdam. Dat zit deels in dat DNA waar ik het eerder over had, van Amsterdam natuurlijk.
Ja.
Maar het is deels ook wat we gedaan hebben als stad om met migratie en diversiteit om te gaan.
En wat hebben we dan gedaan als stad?
Nou, ik denk dat het belangrijkste zit in die praktijk. Wat ik net al noemde. Als je naar de praktijk van mensen kijkt, dan is voor de meeste Amsterdammers diversiteit een normaal onderdeel van hun leven geworden. Terwijl de PVV-stemmers die vinden in Nederland vooral in plekken waar het nog niet divers is.
Ja, die zijn bang voor wat ze niet kennen.
Die zijn bang voor die diversiteit die misschien ook bij hun in de gemeentes en in hun middelgrote steden gaat komen. En je ziet dat eigenlijk daar waar de mensen in die praktijk leven, gaan ze zichzelf ook daar ook aan aanpassen. En ze gaan ze ook zien dat er ook binnen diversiteit weer andere diversiteiten zijn. Hè? Dat je als ouder op een schoolplein staat met iemand van Marokkaanse afkomst en dat je ziet, hoe belangrijk is die Marokkaanse afkomst eigenlijk? We staan hier als ouder.
Ja.
En dat verbindt ons. Of als buren. Ja, ik heb een buurman die waar we gewoon weten, als die iets vraagt om te doen, dan doet hij het. Ja, hij is van Turkse afkomst. Maar voor mij is het belangrijk dat hij betrouwbaar is. Die praktijk, die kennen heel veel mensen niet die nu op de PVV stemmen. En die zijn bang dat hun leven zo gaat veranderen, dat ze dadelijk niet meer een buurman hebben die ze kunnen vertrouwen. Of dat ze dadelijk op schoolplein staan en niemand meer hebben om mee te praten. Terwijl in Amsterdam hebben ze geleerd, in de praktijk zijn andere verbindingen eigenlijk belangrijker.
Maar toch, ik denk dat met zo'n verkiezingsoverwinning, relatief klein die in Amsterdam dan was voor de PVV, maar er is wel iets gaande. Patrick, denk je dat er toch een andere kijk moet zijn ook op deze groep die zich wel miskend voelt of denkt van de stad verandert te hard. Ik voel me niet helemaal meer op mijn plek.
Ja, van een andere kijk. Maries bepleit volgens mij ook wel dat we juist veel aandacht moeten geven aan die groep. Ze niet moeten laten verkommeren als dat gebeurt. Denk wel dat... maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken. Dat Amsterdam veel gaat merken in de komende jaren van een rechtskabinet als dat gaat komen. Er zijn de afgelopen jaar allerlei ontwikkelingen de stijgers gezet. Een mooi voorbeeld is denk ik wel het Slavernijmuseum. Ik hou me hart eerlijk gezegd vast. Ik denk niet dat geld nog gaat komen uit Den Haag. En of het Slavernijmuseum er dan gaat komen.
Maar goed, als we het dan hebben over die diversiteit en meer diverse contacten moeten willen hebben en een diverse vriendengroep. Marie zegt al van het is belangrijk, want je gaat in het leven andere mensen tegenkomen. Patrick, zie jij ook dat echt een meerwaarde zou moeten hebben?
Zeker, ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ik denk er zijn een paar dingen. Dat je hebt raakvlakken waar het heel makkelijk en prettig is om met andere culturen in contact te komen. En dan praat je vaak over eten en over muziek.
Ja,
en,
dat worden allemaal altijd als de verworvenheden van de diversiteit gezien.
En daar ontmoet je elkaar volgens mij ook makkelijk. En de volgende stap is misschien wat moeilijker, maar dat gebeurt vooral in de buurten, denk ik. Daar kom je andere mensen tegen in winkels. Daar kun je je ergeren over. Dingen die door de gemeente weer slecht geregeld zijn.
Ja.
Hey, ik denk die verbinding en het gevoel van wij moeten hier samen iets van maken. Dat heel essentieel is voor die...
Maar ons onderzoek laat wel zien dat dat niet vanzelf gebeurt.
Nee.
De organisaties in Amsterdam hebben wel een taak om mensen bij elkaar te brengen. En we hebben gezien dus uit ons onderzoek, daar waar mensen wel elkaar ontmoeten, is het altijd in een georganiseerd verband. Dus het is de voetbalvereniging.
Oh ja.
Westerpark is dat bijvoorbeeld. SDZ, daar komen alle kinderen uit de buurt voetballen. Ook de kinderen waarvan de ouders hun kinderen naar een witte schuur buiten de buurt hebben gestuurd.
Ja.
Als die voetbalvereniging er niet zou zijn, zouden die kinderen geen kinderen met een migratieachtergrond tegenkomen. Dus dat georganiseerd wordt op die manier is ongelooflijk belangrijk voor de sociale cohesie in zo'n buurt.
Ja.
Want het zijn niet alleen de kinderen die dan met elkaar spelen, maar ook de ouders die elkaar langs de lijn ontmoeten en met elkaar praten en met elkaar naar de wedstrijd gaan. Dus dat soort dingen die georganiseerd worden, dat is natuurlijk ook wat je noemt al, scholen is ook ongelooflijk belangrijk.
Ja, en een
gemengde
grote uitdaging.
Scholen zijn belangrijk. Dus het gaat niet vanzelf.
Nou, en jij zegt, er is een kantelpunt gaande. Wat is dat kantelpunt precies in de stad?
Het kantelpunt is dat op het moment dat eigenlijk diversiteit de norm wordt. En dat zie je, eigenlijk kan je zeggen, en ik vind eigenlijk de uitslag van de PVV daar eigenlijk een bewijs voor, dat Amsterdam dat kantelpunt eigenlijk al is gepasseerd.
Hmm.
Waarom heeft Amsterdam zo'n uitzonderingspositie samen met Utrecht wel? Juist omdat we voorbij dat kantelpunt zijn, denk ik.
Dus dat, nou ja...
Waar het schuurt, waar het verandert, waar mensen bang zijn voor de verandering. En voor mensen is dit de praktijk. Dit is de praktijk die zij leven. Voor mijn kinderen die opgegroeid zijn in Amsterdam. Ja, die zijn altijd opgegroeid met een gemengde vriendengroep. En voor hun is dat normaal. Die zeggen ook wel eens tegen ons ouders... Ja, jullie maken jullie daar enorm druk over, maar... Voor ons is dit normaal.
Ja, en dan is etnische afkomst steeds minder belangrijk?
Dan is etnische afkomst steeds minder belangrijk. En als je ook naar de toekomst kijkt, een van de vier respondenten in Amsterdam, die heeft een partner met een migratieachtergrond.
Hmm.
Dus hun kinderen, dat zijn sowieso alweer gemengde. Dus ook als we naar de toekomst kijken, zal dit gewoon steeds meer de norm worden.
Ja.
Maar we zitten wel op dat kantelmoment in Nederland waar het enorm schuurt.
Ja.
Maar ik ben denk ik wel positief als ik naar de toekomst kijk. Want dit is een demografische ontwikkeling die is gaande en die zal verder gaan.
Dus niet meer te stuiten. Nee, nee.
Ja, en dat, als ik nog iets toe mag voegen, wat ook wel meehelpt, denk ik, is dat Amsterdammers het ook wel heel fijn vinden om Amsterdammer te zijn. He, dat hebben al die mensen ook wel met elkaar gemeen. Er is als onderzoek gedaan door de provincie. En dan blijkt dat Amsterdammers zich eigenlijk toch in de eerste plaats Amsterdammer voelen. En dan Nederlander.
Jij toch ook?
Ik ook.
Ja, Patrick woont tegenwoordig in Ede.
Ja, daarom zeg ik het.
Maar het zit er nog steeds in. En daarna pas Noord-Hollander. Hè, terwijl je in Brabant, daar is die provincie juist weer een heel sterk merk. Hè. In Limburg geldt het ook zeker. Naar de Achterhoek, en Twente.
Maar dan tot slot, hoe zorgen we dat we in die snel veranderende stad, met dat kantelpunt dat al voorbij is, dat iedereen zich thuis blijft voelen?
Ja, volgens mij een huistuin- en keukenoplossing is meedoen. Dat is als mensen van een stad naar een dorp verhuizen, dan moet je altijd bij de Oranjevereniging gaan en andere dingen doen. En dat geldt natuurlijk voor Amsterdam eigenlijk net zo. Hè. Als je nou fijn is, kijk, kinderen slepen je enorm mee. Dan loop je plotseling de avondvierdaagse door Amsterdam. En doe je andere dingen, kom je mensen tegen op school, andere ouders. Maar dingen doen met elkaar. En dat kan ook zijn je dood ergeren aan de knip in de Weesperstraat. Of
gezamenlijk daar boos over worden.
Waar komt het erotisch centrum? Hè? Dat is een enorm goed bindmiddel.
Ja. Maurice, heb jij daar nog een, behalve die sportvereniging, hoe zorg je dat mensen zich echt thuis blijven voelen?
Nou, ik denk dat mensen naar Amsterdam komen voor een reden. Ze komen naar Amsterdam omdat ze naar een bruisende, diverse stad willen gaan. En tegelijkertijd wordt diversiteit landelijk als een groot probleem gezien.
En Amsterdam wordt ook als een groot probleem gezien.
Betalen enorme bedragen om in deze stad te mogen wonen. Als je met de PVV mee zou gaan, zou je absoluut niet willen wonen in zo'n diverse stad. Dus daar zie je wel dat er iets anders aan de hand is, waardoor het voor sommige mensen toch heel aantrekkelijk is om in zo'n stad te wonen. En dat moeten we ook niet vergeten. Okay.
Nou, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Want dat was hem alweer. Dank jullie wel, Patrick Meershoek en Maurice Krul. Het onderzoek van Maurice en collega's over de nieuwe minderheid is gratis te lezen via de site van de VU. En check vooral ook even parool.nl of download de Parool-app voor meer artikelen over dit onderwerp. Ik maakte deze aflevering samen met Marley van Zogel. De eindredactie was in handen van Josien Wolthuizen. Rinke Bartels maakte muziek en het artwork is van Sjoukje Bierma. Veel dank voor het luisteren en tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.